Een manke eend. En jij was met je zoon aan het honkbal. Hoe noem je dat?
Ja, we waren het overgooien met een honkbal, catchen. Inderdaad. En toen zagen we een eend die een beetje strompelend voorbij kwam. Ja. En daar hebben we ons over ontfermd. Ja, en dat was praktisch bij jou voor de deur, zeg
precies,
maar.
Precies, precies. En het grappige was dat jij er toen al best al lang woonde, maar we hadden elkaar nog nooit gezien.
Nee,
eigenlijk op dat moment ging je beide verhuizen.
Ja, ook nou, ja. Ik weet niet of we het nieuwe huis toen al gekocht hadden, maar het zou best kunnen.
Volgens mij wel. Roel, ik zat laatst op Instagram en toen kwam er een lijstje voorbij en dat ging over mannen die in een midlife crisis zaten. En toen werden een aantal dingen opgenoemd en ik kon best wel veel dingen afstrepen. En ik moest meteen een beetje lachen, want weet je wat bovenaan staat als het gaat om mannen die in een midlife crisis zitten, van dingen die ze gaan doen?
Ja, je hebt een paar geëikte dingen natuurlijk, maar dat zal het ongetwijfeld niet zijn. Nee. En volgens mij heb jij het stiekem al een beetje gezegd vorige week.
Ik heb een paar dingen gezegd,
Denk ik dat je doelt op het bakken van zuurdesembrood, of niet?
Ja, die komt ook nog zeker bij. Ja, maar bovenaan stond het maken van een podcast.
Serieus? Ja. Oh, dus wij zijn nu begonnen met onze midlife crisis, dus
onze midlife
officieel.
Crisis is officieel nu gestart, dus die kunnen we sowieso aanvinken.
Maar ik dacht eigenlijk dat ik die al gehad had, maar goed.
Ja, maar ik weet het.
Dan is dit de tweede.
Ja, nee, we gaan ons zoveel verder voorstellen, maar het is misschien ook net hoe oud je voelt en of je op welke fase je dan bevindt. En misschien is daar de midlife crisis ook een beetje mee te maken. Maar nummer twee, broodbakken.
Broodbakken. Ja, ik zei het al, hè?
Ja.
Broodbakken.
Dat is ook wel iets wat bij jou, je bent echt een broodbakker. Je hebt zelfs letterlijk vanochtend bij ons, toen we net wakker werden, een lekker broodje gebracht.
Ja.
En hij was overigens verrukkelijk. Maar dat is iets ook wat jij, daar ben je best wel lang om mee bezig.
Ja, daar ben ik wel een jaar mee bezig inmiddels. Misschien wel langer trouwens.
Ja.
Ik weet niet precies hoe lang, maar ik ben er een tijdje mee bezig. En ik bak zuurdesembrood.
Ja, dat stond er ook dus. Mensen, het is niet per se broodbakken, maar zuurdesembrood.
Nee, ja, want broodbakken kan iedereen. Hè? Ja, precies, dus dat is niet zo moeilijk. Veel mensen hebben tegenwoordig zo'n broodbakmachine. Daar gooi je wat in en volgende ochtend is het allemaal automatisch klaar.
Ja, precies.
Maar bij zuurdesembrood komt er wel het een en ander bij kijken. Ja. Om te beginnen moet je zo'n zuurdesemstarter maken.
Ja, precies.
Wat eigenlijk gewoon meel en water is wat je laat fermenteren.
Ja, precies.
Dus wat actief wordt en helemaal gaat bubbelen. En het wordt een soort levend wezen wat je ook elke keer moet voeden.
Want jij bent echt dan ook daar bijna wetenschappelijk mee bezig, toch? Want ik zie altijd een beetje dan, dat heb je al eens verteld, dan moet er 111 gram in.
Ja,
dat is weer een percentage van.
Ja, het luistert best wel nauw.
Ja.
Dus je moet ook echt wel met een weegschaal doen. Hè? Je kunt het niet een beetje op gevoel doen. Want als
het zou niks voor mij zijn.
Als je er te veel in doet, dan gaat het te snel. Als je er te weinig in doet, gaat het langzaam.
Ja.
Als het warm is, gaat het sneller. Daar moet je rekening mee houden. Dus moet je er minder zuurdesem in doen.
Ja, precies.
Ja, dus dat is best wel een dingetje. Dus ik hou ook wel een beetje bij met welke temperatuur ik hoeveel gebruik om een beetje ervaring op te doen.
En want je werkt dan natuurlijk elke keer met een zuurdesemstartje. Heb je nou echt ook al een beetje een band met je starter? Of?
Ja, ze heeft zelfs een naam. Ja.
Hoe noem je dat?
Ze heet Daisy.
echt Daisy?
Ja, Daisy.
Daisy.
Als in Daisem.
Daisy. Ja, dat snap ik.
Dus D-E-S-I.
Daisy met zuurdesem startertje.
Ja.
En je mag er nog steeds voeden ook.
Ik mag
het zijn echt vrouwen.
Ik heb inmiddels ben ik een beetje geroutineerd geworden. Hè? Dus het gaat me nu redelijk makkelijk af. Ik heb inmiddels een modus gevonden waarbij ik er eigenlijk helemaal niet meer hoef te voeden. Mm-hmm. Ze staat in de koelkast op de onderste plank.
Ze staat niet achter het aanrecht, maar ze staat in de koelkast.
Ja, ze staat in de koelkast. Ja. Op donderdag komt ze eruit. Dan voed ik er één keertje om de starter te maken, om de volgende ochtend deeg mee te maken.
Het is eigenlijk een soort huisdier. Alleen
ja, het is eigenlijk een soort huisdier. Het is ook een levend organisme.
Alleen eet je erop dan?
Ja.
Een klein stukje van het.
Iedere week eet ik erop,
Hey, de volgende in de lijst, padel.
Padel?
Nou, die tikken we allebei ook
aan. Die tikken we ook allebei aan.
Dus als je dit zo zou, als dit een lijst zou zijn, een soort checklist van zit je in een midlife crisis, dan gaat het niet goed volgens mij met ons als je midlife crisis
neemt. Nee, volgens mij niet. Maar staat er ook een motor kopen op en zo?
Nee, die komt de volgende.
Waar is dat er ook,
De volgende is, die tikken we allebei niet daarna. Ik doe het wel heel veel, maar niet zo lang. De marathon lopen.
Oh, nee. Dat heb ik niet op de planning.
Nee,
ik loop wel af en toe hard. Ik heb één keer de Dam tot Damloop gedaan.
Ja.
Dikke 16 kilometer is dat.
Kwart om het zo
en voordat ik daaraan begon, dacht ik van nou, als dit lukt, dan ga ik daarna een halve marathon doen.
Maar het lukte niet.
Ja, het is me wel gelukt. Maar toen ik over de streep kwam, dacht ik, nou, ik vond het wel best zo.
Nooit meer.
Ik ga niet meer verder dan dat in ieder geval.
Ik denk dat een marathon me wel zou lukken, alleen ik vind het gewoon dodelijk saai. Ik hou echt heel veel van sport, wielrennen, van fietsen en ook van alle andere spelletjes, zoals padel onder andere dus. Maar zo lang hardlopen vind ik echt dodelijk saai. Kijk, als het gaat om fietsen, ik vind het prima om bij wijze van spreken 160 of 200 kilometer te fietsen. Want dan ga je tussendoor even ergens een taartje eten en je drinkt even een kopje koffie. En een beetje dat gevoel, maar gewoon 2-3 uur, want dan zou ik ook nog wel een goede tijd willen, zou ik om de 3 uur willen lopen. En als je dan ziet, dan moet je volgens mij een beetje rond de 4 minuten de kilometer lopen. Nou, als je dat gaat kijken, dat is echt best wel hard al. Ik heb ooit een keer mijn persoonlijk record op de 10 kilometer is 39,42. Nou, daar was ik er heel blij mee, want dat is echt best wel doorlopen. Maar als je dan een beetje het niveau moet doen, dan moet je dat gewoon 42 punten, 200 nog wat meter. Dat is toch niet te doen, man.
En ook 10 kilometer. Ja, ik heb ooit vaak 10 kilometer gelopen om te trainen voor die Dam tot Dam. En dan ben je een uurtje weg, zeg maar.
Ja.
En het is dan... Ja, weet je start toch thuis vandaan en dan is zeg maar de richtingen die je op kunt, die zijn behoorlijk beperkt, zeg maar.
Ja,
dus je loopt eigenlijk tig keer hetzelfde rondje.
Ja, precies.
En je ziet nooit eens een keer iets nieuws.
Nee.
En als je gaat fietsen, 160 kilometer,
ja, precies,
dan zie je veel meer.
Ja, je kijkt naar de wind.
Dus dat is ook nog eens een keer het mooie van fietsen.
Ja,
je kunt natuurlijk ook maar beperkt aantal kanten op als je het thuis vandaan doet. Ja. Maar hoe meer kilometers je gaat maken, hoe meer je ziet. En ja, bij hardlopen plak je er niet te gauw nog even... Nou, weet je wat, we doen nog 20 kilometer.
We doen nog even een extra lusje. Dus, maar het is wel, wat ik wel lekker... Een marathon is te lang, maar hardlopen zelf vind ik wel gewoon echt heel lekker. Want het is gewoon, kleren uit, schoenen aan en je gaat een rondje. Maar bij wielrennen en bij eigenlijk alle andere sporten... moet je eerst wel weer je dingetjes gereed maken. Je hebt andere mensen misschien wel nodig, met wielrennen niet per se. Maar je moet wel je fiets, je moet je kleren aan. En dan op een gegeven moment kun je gaan hardlopen, zo op schoenen aan, even een rondje. Dat vind ik wel chill, maar een marathon zeker niet.
Nee, eerlijk gezegd vind ik 5 kilometer gewoon prima, weet je. Ik trek mijn schoenen aan, ik ga van een half uurtje lopen, ik ben weer terug.
Maar dat is ook eigenlijk, want ik denk dat de gemiddelde man met 5 kilometer ongeveer iets minder dan 400 calorieën verbrandt. En voor degene die een Apple Watch hebben of misschien ook wel sowieso een iPhone, dan is ook meestal het standaard doel is 400 calorieën per dag. Dus dat is eigenlijk prima als je 400 calorieën verbrandt doordat je net even wat anders doet dan achter je brood te zitten of je zuurdeesem te voeden. Dan is dat ongeveer 400 calorieën als je dat met sport doet. Dus dat is 5 kilometer is perfect. We gaan meteen even terugje naar de volgende, want dat is, ik heb het net al een beetje gezegd, dat is een dure wielrenfiets kopen.
Oh, ja.
Maar wat is duur?
Dat is dat is een beetje de vraag wat duur is.
Maar die tikken we allebei wel redelijk aan.
Ja, ik heb hem begin van de coronaperiode, ik heb samen met jou toen naar die winkel gegaan.
Met z'n tweeën op Zwift.
Het was het plan om gewoon even te kijken of er een leuke tweede handje stond. En ik kwam uiteindelijk gewoon met een nieuwe fiets
de winkel uit. En een trainer erbij. Want je had ook natuurlijk meteen...
En een trainer erbij, zodat ik binnen kon. Want buiten mochten we nog niks doen toen met corona natuurlijk.
Dat was een beetje het idee toen.
Die tik ik inderdaad ook af, ja.
En toen zaten we, en het was ook voor de luisteraars wel grappig... Jij zat volgens mij boven op je bovenverdieping, om het zo maar te zeggen.
Ja, op de zolder.
En ik zat in mijn schuurtje achter in mijn tuin. En dan hadden we met z'n tweeën de iPhone zo neergezet.
Ja.
En dan konden we naar elkaar kijken. En op de laptopje, ik weet niet wat jij het noemt, of de iPad of zo, zaten we in Zwift. En Zwift is natuurlijk het platform waarbij je online kan fietsen tussen allemaal andere mensen. Maar dan is het nog best wel lastig om op dezelfde snelheid te fietsen in Zwift. Want de ene heeft zijn trainer iets anders afgesteld dan de andere. Dus op een gegeven moment denk je, oké, waar is hij nou? Moet je kijken. Dus uiteindelijk hebben we dat maar losgelaten. En we hebben het denk ik het 1 keer gedaan.
Ja, dat hebben we 1 keer gedaan. En toen hadden we inderdaad een Skype-verbinding, zodat we ook nog met elkaar konden praten.
Ja, precies.
Het was op zich wel heel leuk.
Ja, zeker.
Maar het was inderdaad best een uitdaging om een beetje...
En daarna konden we gewoon weer ook weer redelijk snel naar buiten.
Ja,
maar je moet hem er even laten maken, want dan kunnen we weer rondjes gaan doen.
Ja. Ja, ik had dus een afspraak staan om hem te laten maken en die ben ik gewoon vergeten.
Ja, nou ja, goed.
Maar ze hebben ook niet even gebeld of zo. Maar goed, ik moet even een nieuwe afspraak maken.
Ja, precies. Dan is de volgende in het rijtje een dure auto. En dan staat er tussen haakjes en deze crashen. Die tik je wel redelijk aan, of niet?
Nou, ik heb wel een auto gecrashed dit jaar.
Ja.
Ik weet niet of je hem duur mag noemen, maar het is natuurlijk een...
Duur is ook, iedereen vindt iets anders duur, maar dat.
Nou, voor de gemiddelde Nederlander, het was een auto van €61.000, is dat denk ik best wel stevig.
Ja,
dus
precies.
Je mag het een dure auto noemen. Het was een leaseauto, maar goed, dan nog. Dat kost me ook gewoon geld.
Ja, precies. Maar het is gelukkig goed afgekomen.
Ja, En ik heb weer een dure auto besteld nu natuurlijk. Ja, gewoon dezelfde hoor. Precies. En hij is goedkoper trouwens dan de vorige. Maar,
daar heb ik dan gelukkig geen last van. Nee. Het laatste, ik durf het bijna niet te stellen, maar hij stond er toch echt. Dan staat er een jongere vriendin.
Nou, heb jij nog wat te doen?
Dan heb ik nog wat te doen. Ik heb geen jongere vriendin. Ik heb gewoon een vrouw die wel geteld 2 weken jonger is dan ik ben. 3 misschien, 2,5. Maar jij tikt hem wel aan.
Ja, 15 jaar, dat telt denk ik wel als een jongere vriendin. Hè? En nou was ik gisteren op een bruiloft van een vriend van mij.
Ja.
Die is 5 jaar geleden getrouwd.
Ja.
Maar door corona ging toen het feest niet door. Toen heeft hij het nog een keer gepland. Een jaar later, toen kon het weer niet.
Ja, precies.
En nu dachten ze van, we zijn nu 5 jaar bij elkaar. Dus we hebben de vuurproef wel doorstaan. Ja, we weten wel dat het werkt, dus dan geven we nu het feest maar.
Dat is eigenlijk wel een goed idee.
Dat is een heel goed idee, maar zijn vrouw is 27 jaar jonger.
Oei.
Dus als iemand hem aantikt, dan is zij het.
Ja, dat zou in mijn geval dan betekenen dat er iemand van 13 nu is. Dat is wel een beetje heel jong.
Ja, dat zou strafbaar zijn.
Dat is wel raar. Dat is
niet helemaal te doen. Ja.
Oké, hey,
maar wat is nu de conclusie, Michiel? Zitten wij nu in een midlife crisis? Of,
Het leuke is dat we de komende 6 afleveringen dat eigenlijk een beetje gaan onderzoeken.
Ah,
dus we gaan kijken, tikken wij de midlife crisis aan? We gaan soms de vraag stellen, hoe mannelijk zijn wij? We gaan zo nu en dan eens kijken van welke dingen vinden wij heel leuk en vinden andere mannen helemaal niet leuk. Dus we gaan gewoon een beetje onderzoeken op onderzoek de komende afleveringen. En het grappige is zelfs dat we dan een reeks gaan maken, maar dat op een gegeven moment ook onze vrouwen een keer een podcast over ons gaan maken. Dus,
dat zou wel verhelderend zijn.
Precies.
Het is sowieso altijd moeilijk te doorgronden wat er in het hoofd van een vrouw omgaat.
Ben jij bang voor zo'n podcast?
Ik ben niet bang, maar ik ben wel geïnteresseerd. Ja, zeg maar.
Het lijkt me heel leuk.
Je vraagt je een beetje af hoe open gaan ze zijn natuurlijk, want ze weten dat wij gaan luisteren.
Ja, precies.
Maar ik ben wel benieuwd altijd, sowieso hè, heel benieuwd naar wat bespreken vrouwen nou met elkaar als wij er niet bij zijn.
Ja, precies.
Dus ik hoop dat zij zich een beetje zo vrij gaan voelen dat ze de podcast maken alsof wij er niet bij zijn.
Ja, precies. Maar dat ze ook wel echt alles gaan benoemen.
Ja.
En zij hebben natuurlijk, op zich is het ook niet helemaal eerlijk, want wij gaan straks een aantal afleveringen opnemen. Dan hebben wij de toon gezet en dan mogen ze op ons gelul mogen ze reflecteren, terwijl wij dan eigenlijk al klaar zijn voor het eerste seizoen, laten we het zo maar even zeggen. Dus dat is eigenlijk een beetje vals spelen. Maar goed, het mooie is, als er dan een seizoen 2 komt, dan mogen wij weer. Dus
ja, dus het mooie is eigenlijk, wij gaan bepalen waar zij het over moeten gaan hebben.
Ja, precies. Maar wij gaan ook.
Dus alles wat wij graag willen weten van onze vrouwen, dat weet je, wij zorgen gewoon dat wij het daarover gaan hebben.
Ja, precies.
En dan moeten zij daarop reageren.
Ja, precies. Maar het is wel zo dat wij ook de toon moeten zetten. Dus als wij het nou straks heel gedetailleerd gaan vertellen, dan krijgen we die ook terug. Dus daar moeten we ook misschien altijd een beetje in oogschouw houden. Hey, maar er zijn nu mensen aan het luisteren en we zijn inmiddels alweer 12 minuten op weg. Dus dat is lekker.
Zo, dat
maar ze hebben eigenlijk natuurlijk geen één idee wie precies nu lopen te lullen over hebben ze een midlife crisis of niet. Een beetje dat,
nee, we hebben ons helemaal niet voorgesteld
maar
nog.
Maar stel je eens voor.
Zal ik doen. Mijn naam is Raoul. Ik ben 52 jaar. Ik ben bezig aan mijn tweede jeugd, zeg maar. Hè. Dus het is wel
eigenlijk na je midlife crisis bijna.
Ja, ik denk in ieder geval dat ik na mijn midlife crisis zit. Maar als ik nu dat lijstje zo afga, dan tik ik nog wel een paar dingetjes aan waar ik nu mee bezig ben. Maar goed.
Ja, precies. Ja. Ja. Je bent jong van geest.
Ik ben inmiddels, wat is het, bijna 10 jaar geleden gescheiden. Woonde toen in Uithoorn. Daar ben ik ook geboren. Ik had 2 zoons met mijn eerste vrouw. Die zijn 20 en 15 inmiddels. Heb toen een nieuwe vriendin gekregen, 15 jaar jonger. We hebben het net al eventjes benoemd. Dat is Maaike. Die gaan de luisteraars van een keer een andere podcast horen.
Zeker.
En daar ben ik mee gaan samenwonen. En uiteindelijk hebben we daar ook weer een zoon mee gekregen. Die is 5. Dus ik heb 3 zoons, 20, 15 en 5. En woon nu in Zwaag. En daar woon ik nu ook wel weer bijna 10 jaar, dus ja, 2016. Dus 9 jaar. En ik heb het hier helemaal naar mijn zin. Ik heb eigenlijk een soort van nieuw leven opgebouwd.
Ja.
Allemaal nieuwe vrienden, nieuwe familie. Onder andere jou leren kennen door een lamme eend die hier in het gras liep. Dat verhaal gaan we misschien nog wel een keer vertellen.
Zeker,
maar,
zeker.
Daardoor hebben we jullie leren kennen en is er een hele mooie vriendschap ontstaan.
Zeker.
En zitten wij nu hier lekker aan tafel een podcast te doen. Ja. Ik werk in de IT. Dus ik werk bij een middelgroot IT-bedrijf in Utrecht met 300 man. En hou me met name bezig met Microsoft Business. Dus dat is even het zakelijke deel ervan.
Ja, precies, precies.
Hobby's heb ik ook nog. Nou, padel hebben we al aangestipt.
Zeker.
Dat doe ik op donderdag altijd. Op woensdag ben ik samen met Maaike bezig met een personal trainer. Dan doen we een box bootcamp. Dat is eigenlijk gewoon een bootcamp met allerlei oefeningen. Maar wij doen daar ook boxoefeningen bij. En dan probeer ik nog op zaterdag een stuk hard te lopen. Ik heb nu even last van mijn knie, dus dat doe ik niet. De rest nog wel. Dus. En verder qua hobby's... Nou, zitten er echt typische mannen dingen bij. Ik vind van wel barbecuen. Dat is denk ik wel een mannen ding.
Ik ga het later
staan, misschien
natuurlijk
ook wel een keer over hebben. Maar ik heb 4 barbecues en een pizza oven in de tuin. Dus ik hou heel erg van koken. Vooral buiten koken ook. Brood bakken dus, zoals je ziet. En hier en daar wat sporten.
Ja.
Dus dat ben ik in het kort. Ja.
En mensen gaan jou natuurlijk de komende periode veel beter leren kennen. Want... ja, we gaan ons best wel blootgeven op een bepaalde manier. Dus,
ja, dat is de bedoeling. Dus.
Ja, dus dat is ook wel weer erg spannend. Nou, dan zal ik me even voorstellen. Ik ben Michiel. Ik ben zo goed als 41 jaar. Dus ik ben in vergelijking met jou nog een broekie. Ik zeg altijd, ik kom oorspronkelijk uit Hem. Maar ik woon nu in Zwaag. Want we zijn in principe ook eerst buren geweest. Daar kennen we ook elkaar van. Misschien kunnen we het even kort vertellen. Er was op een gegeven moment een manke eend. En jij was met je zoon aan het honkbal. Hoe noem je dat?
Ja, we waren aan het overgooien met een honkbal, catchen. Inderdaad. En toen zagen we een eend die een beetje strompelend voorbij kwam. Ja. En daar hebben we ons over ontfermd. Ja, en dat was praktisch bij jou voor de deur, zeg
precies,
maar.
Precies, precies. En het grappige was dat jij er toen al best al lang woonde. Maar we hadden elkaar nog nooit gezien.
Nee,
en eigenlijk op dat moment ging je beide verhuizen.
Ja, ook ik weet niet of we het nieuwe huis toen al gekocht hadden, maar het zou best kunnen.
Volgens mij wel. Maar goed, om eventjes terug. 41 jaar dus bijna, zo goed als. Ik hou heel erg van sport. Sport is eigenlijk altijd een beetje de rode draad door mijn leven. Of het nu hardlopen is, voetballen, wielrennen, padellen tegenwoordig. Vroeger heb ik nog wel eens tussendoor gebadminton. Ik heb zelfs nog een sportopleiding gedaan. In ieder geval sport, sport, sport. Buiten dat ook altijd heel gek geweest op uitgaan. Ik ben zelf dus afkomstig uit het mooie West-Friesland in de kop van het Holland. Nou, ik heb zo'n beetje denk ik elke kermis wel meerdere keren aangetikt in de jaren die voor mij liggen. Hartstikke leuk. Inmiddels denk ik alweer straks 12,5 jaar getrouwd met Michelle dus, die jullie ook in de toekomst wel zullen gaan horen. Michelle is half Spaans, dus dat geeft het nodige temperament mee. Dus dat is ook alleen maar heel erg leuk. En soms knettert dat ook wel eens een beetje, maar dat hoort er ook een beetje bij in mijn beleving. Voor de rest werk ik, heb heel lang in de evenementen gewerkt. Tegenwoordig werk ik in de ouderenzorg als projectmanager. Dus ik hou me bezig met hoe de toekomst eruit ziet van de ouderenzorg. En daarnaast doe ik nog wat kleine evenementjes en... heb ik sinds 2017-18 altijd podcast gemaakt. En dat was altijd een podcast over wielrennen. Een podcast over wielrennen, Arrière de la Course. En ik heb nog wat andere dingen gedaan. Over bierbrouwen heb ik een podcast gemaakt. Ik heb een podcast gemaakt over meditaties. Ik heb een podcast gemaakt over thee zelfs een keer. Dus wat dat betreft heb ik altijd heel veel verschillende podcasts gemaakt. En wij zaten laatst een keertje gezellig jouw geniale pizza's te eten. En toen zeiden we, weet je wat wij een keer gewoon gaan doen? We gaan gewoon een keer een podcast maken. Die gaat heten Met de Mannen. En we gaan daar gewoon eigenlijk alle leuke dingen bespreken die het man zijn is. Tegenwoordig is het zo dat er heel veel podcasten zijn met vrouwen die het vrouw zijn bespreken. Er zijn natuurlijk wel wat podcasts die over de mannen gaan. Maar we vonden het gewoon leuk om daar eens mee te starten. En we gaan het wat dat betreft gewoon wel zien. En we hebben dus eigenlijk de komende 6 afleveringen een soort van draadje bedacht. Met elke keer een ander onderwerp. En ik heb voor vandaag ook een beetje nog geheim gehouden voor Roel. Omdat ik gewoon eerst eens wilde kijken van hoe gaan we erop reageren. Maar vandaag de aflevering heet De Grote Wake-up Call. En dan zou je denken, wat is dat nou precies? Nou, dat gaat eigenlijk al een beetje, schuurt een beetje tegen die midlife crisis aan. Maar meer, Roel heeft het misschien al een beetje gehad van, oké, op een gegeven moment, niet alles achter je verbranden, maar ergens anders een nieuw leven beginnen. Maar het begint en, ja, jullie zien het natuurlijk niet, maar dat is ook wel waar veel mannen zich mee bezig houden. Wij maken ons niet druk over, maar grijze haren. En nu heb jij al bijna een grijs koppie.
Ja.
Ik heb ook al redelijk wat grijze haren. Weet jij nog de eerste grijze haar die je kreeg?
Niet precies. Het begon bij mij echt wel, ik denk al in mijn twintiger jaren, zeg maar.
Ja, maakte je er druk om toen?
Nee, ik maakte me er niet echt druk om. Ik was toen getrouwd wel met een kapster. Die vond dat minder leuk. Moest je dus in het begin, ja, dus in het begin heeft zij dat wel geverfd.
Werd het ook zo paarsig dan? Of
nee, ik had bijna nog geen grijs haar, dus je zag er eigenlijk bijna niks van.
Ja.
Maar op een gegeven moment heb ik toen wel gezegd van, joh, dat hoeft voor mij niet. Stop er maar mee.
Ja.
En ja, dat beviel me eigenlijk prima. En nu, ja, nu, toen had ik een paar grijze haren. Nu heb ik nog een paar donkere haren, zeg maar.
Ja, precies. Maar op een bepaalde manier is het toch ook wel weer sexy tegenwoordig. Het wordt toch ook wel gezien als een vorm van senioriteit, om het snel maar even
ja,
te zeggen.
Ja, nou ja. Je wil natuurlijk niet al te veel van dat soort dingen over jezelf zeggen. Maar, ik merk wel dat ik, tenminste, ik heb het idee dat sinds ik die grijze haren heb, dat er wel meer vrouwen zijn die interesse in
die
mij
even
tonen.
Even nog zo kijken als je langs loopt.
Ik heb er zelfs een 15 jaar jongere vriendin mee weten te scoren. Dus,
precies.
Dat zit misschien toch wel voor een deel in die mooie grijze haren.
Ja, want kijk, als je dan kijkt naar je bent een 20 geweest, je bent een 30 geweest, je bent een 40 geweest, je bent nu een 50er. Is dit dan, ben je nu op z'n knapst? Als je gewoon naar jezelf kijkt.
Ja, als je het aan Maaike vraagt, dan denk ik dat ze zegt van wel.
Ja.
Die heeft foto's gezien van toen ik echt veel jonger was. Maar
ja, toen
zag ik
er
natuurlijk heel... Ja, toen zegt ze, daar zou ik niet op vallen. Maar dat heeft natuurlijk met een heleboel dingen te maken. Sowieso is er een periode geweest waar ik wel echt een stukje zwaarder was dan dat ik nu ben. Het is niet dat ik over de 100 geweest ben of zo.
Nee,
maar wel
99.
Ergens in de... Nee, ook niet. Nee. Oh, in de 90, ik had een iets bollere kop. Ik had een bril die er niet uitzag. Maar toen in die tijd was dat een hippe bril. Ik droeg natuurlijk kleding die op dat moment hip was. Die er,
ja.
Als je er nu naar kijkt, ziet het er niet meer
uit.
Dan
spreken we ook
dus als zij nu naar die foto's
zo,
kijkt, dan denk ze, wat de fuck is dat? Ja. Daar zou ik nooit op vallen.
Maar wanneer was dat? 1983 of zo? Of 84?
Nee, dat zijn foto's van begin 2000, denk
ja,
ik.
Ja, precies.
Zo.
Ja, het is ook zo. Ja.
Ja, toen was ik nog wel een stukje jonger.
Ja, kijk, en wat ik met name... Ik heb ook op zich redelijk wat grijze haar, nog niet zoveel als jou. De zwarte is nog het meest toonaangevende. Maar ik merk het altijd, ik heb heel lang ondernomen. En ik werd eigenlijk heel vaak... ik denk dat ik ben gestart in 2004. Dus toen was ik net 20. Maar we werden samen met de compagnon en ook met een groepje, we werden niet altijd serieus gaan. We werkten vaak met de gemeente samen, met wat grote bedrijven. En dan kwam ze toch altijd, oké, er komen weer wat jonge jongens met hele wilde ideeën. We hadden wilde ideeën, we wilden grote evenementen organiseren, we wilden toffe dingen doen. En dan werd het altijd een beetje zo gezien, ja, nou ja, dat is misschien een beetje te groot gedacht. En weet je dit wel zeker? En heb je het financieel wel goed onderbouwd? En dat hadden we dan. Alleen toch werden we niet serieus genomen. En ik merk dus ook wel door de jaren heen, dat de ideeën dan misschien nog steeds zo groot zijn, maar dat het anders landt. Als ik nu bijvoorbeeld vroeger een evenement organiseerde en ik kom bij een gemeente binnen en ik zeg, nou, zouden jullie een deel daarin kunnen bijdragen? Want het is ook goed voor de regio marketing of de city marketing. En dan komt dat geld makkelijker binnen. En ik denk ook wel bijna zeker te weten dat het voor een groot gedeelte is, omdat je er dan toch weer wat meer senior zelf uitziet. En mensen nemen dat toch op een bepaalde manier serieuzer dan.
Ja. Ja, ja, die ervaring heb ik ook wel, hoor. Ik denk dat mensen nu eerder iets van mij aannemen dan toen ik 25 was. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Ik denk dat je dat zelf ook wel hebt, zeker als je jong bent.
Ja.
Dat je eerder iets aanneemt van iemand die ervaring heeft en weet hoe het leven in elkaar zit, dan dat je dat van een vriendje doet of zo. Of een,
ja, maar ik vind het soms wel grappig, want als je dat is zo. Maar dan heb je bijvoorbeeld bepaalde sporters die dan een soort van heel grote aura hebben, om zo bijna te zeggen. Bijvoorbeeld is Max Verstappen. Die dan op in zijn. Zou die dan iets van een hele oude ziel hebben of zoiets? Want die dan,
ja, maar
zo
dat heb ik vaak met sporters. Heb jij dat niet? Als ik kijk naar een voetbalwedstrijd en ik... Ja, weet je, dan heb ik het idee dat ik naar gewoon mannen van mijn leeftijd aan het kijken ben. Omdat ook hoe ze zich gedragen bij interviews.
Ja.
En op een gegeven moment dringt de tand op me door van, dit zijn allemaal jochies van 24, 25. Die hebben eigenlijk nog niks gezien.
Precies, kom je net kijken.
Maar ik zie ze als mensen van mijn leeftijd.
Ja,
dat heb ik vaak met sporters.
Maar
die
is
komen
dat dan
altijd
status?
Ouder over dan dat ze zijn.
Of is dat dan misschien juist dat je als topsporter misschien dan wel een bepaalde... kracht moet hebben en dat is dat je dus wel heel senioriteit moet hebben. Ik vraag me dat echt af.
Ja, dat weet ik niet. Of het is de mediatraining. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk.
Ja, maar zoals bij Verstappen, ja, weet je...
Ja, Verstappen is natuurlijk
is echt extreem.
Is een apart verhaal, maar die is ook niet van deze planeet, zeg maar. Ik weet niet hoe Jos hem heeft Nou ja, we weten een beetje hoe die mee
heeft. We hebben het redelijk gezien natuurlijk door de jaren heen.
En hoe ze hem gemaakt hebben, zeg maar. Maar die jongen die is natuurlijk niet vergelijkbaar met wat dan ook.
Ja, precies.
En die heeft al vanaf dat hij in die auto stapte, toen was hij 16 of zo.
Ja, nou, wat jongen denk ik.
Was hij eigenwijzer dan de meest ervaren coureur. En hij had nog altijd gelijk ook.
Ja.
Dus ja, dat is een klasse apart.
Ja, en hij is ook extreem gedrild. Hè. Er is bijvoorbeeld op een gegeven moment zo'n verhaal. Wat hij overigens voor mij ook zelf verteld heeft. Dat Max heeft een wedstrijd in Italië. En hij heeft iets gedaan waardoor hij het verprutst heeft. En hij rijdt terug met zijn vader. En op een gegeven moment krijgen ze een meningsverschil. En hij zet hem gewoon af bij een tankstation. Hij rijdt gewoon door.
Ja.
Dan denk ik, hoe dan? Ik bedoel, jij hebt drie jongens. Ik heb één jongen. Of het algemeen gevoelige mannetjes. Ik denk alle vier wel, als we ze zo kunnen beschrijven. Je kan het je toch niet voorstellen dat jij in dit geval jouw middelste zoon heeft iets verprutst en je zet hem midden in Italië op een tankstation.
Nee, absoluut niet.
Bizar, hè?
Ja, dat is bizar. Dus dan moet er ook een steekje los zitten bij je, denk ik dan. Ja,
maar ook wel misschien bij je ouders.
Maar dat heb je ook wel bij veel topsporters gezien. Hè? Er zijn documentaires over de zusters Williams, Serena en Venus. Weet je, die vader die ging ook tot het gaatje. En dat zie je bij veel sporters. Richard Krajicek, zijn vader, was ook een tiran. Het lijkt wel of je pas succesvol wordt als er...
Als er druk op zit.
Als er druk op zit en als je toch een ouder hebt die zich een beetje misdragen heeft en jou keihard heeft aangepakt of zo. Ja.
En dat zeggen ze toch ook, er is toch zo'n gezegde, onder druk maak je diamanten. Het is in principe toch ook letterlijk zo.
Ja.
Maar het is wel gek. Maar goed, de aflevering, het onderwerp vandaag is de grote wake-up call. Nou ja, wat dan vaak speelt bij mannen is op een gegeven moment een beetje rond hun, zou het zijn, eind 30ste, begin 40ste. Op een gegeven moment komt er bij sommige mannen de klad in en dan vragen ze af, is dit nu alles? Heb je wel zo'n moment gehad?
Ja, die heb ik wel gehad.
Dus heb jij eigenlijk je midlife crisis al gehad?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, was dat echt een midlife crisis?
Ja, het is denk ik een combinatie van factoren. Ik had een eigen bedrijf. In de jaren dat ik in mijn... hoe oud was ik? Ik ben toen in 2009 begonnen met een eigen bedrijf. Toen was ik 28, denk ik. Zeg ik dat goed? Nee, ouder al. 38, denk ik. 38.
Toen je startte?
37, ja.
Okay.
Dat is een tijdje goed gegaan. Op een gegeven moment ging dat failliet. Nou, dat geeft sowieso best wel een klap in je leven. Dat is een hoop gezeik met curatoren. Die doen heel moeilijk. En je blijft achter met een schuld. En dan had ik in dit geval ook nog een echtgenote die me daarin niet echt steunde, zeg maar. Dus daar begonnen toen wel wat basjes te ontstaan. Toen ging ik bij Microsoft werken, een grote Amerikaanse corporate. En dat ging allemaal erg goed. En ik werd daar heel ambitieus van. Dus ik werkte hard. Ik ging naar alle sociale events die Microsoft organiseerde ook. Thuis werd dat nooit gewaardeerd. Toen ging het bij mij allemaal, zeg maar, een beetje kriebelen. Hè? Ik wil meer. Ik voel me geremd. En die relatie liep niet lekker. Ik denk dat dat een beetje de aanzet was tot... Nou, ik weet niet of het echt een midlife crisis was, maar in ieder geval de aanzet tot een grote verandering in mijn leven.
Precies.
Want uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om te gaan scheiden en uiteindelijk met Maaike verder te gaan.
Ja.
Wat niet alleen een verandering van partner was, maar ook een eigenlijk complete reset van mijn leven. Want ik ben weggegaan uit Uithoorn. Ik ben 70 kilometer verderop gaan wonen in Zwaag.
Ja, precies.
Mijn familie achtergelaten. Nou ja, achtergelaten klinkt heel zwaar, maar die wonen verder weg. Dus ik heb natuurlijk nog wel contact met ze. Maar die wonen verder weg. Ik ben heel veel vrienden verloren. Ik heb er eigenlijk maar eentje overgehouden.
Ja.
En daar was ik gisteren op de bruiloft.
Maar die wisten hoe het was?
Ja, die wist hoe het was. Die had het zelf al meegemaakt. En ja, wij zijn zulke goede vrienden. Dat is zo'n vriendschap, dat weet je, dat gaat nooit stuk.
Nee, precies, precies.
En in Zwaag gaan wonen. En ik heb hier eigenlijk alles opnieuw opgebouwd. Alle vrienden waar ik nu mee omga, die kende ik 10 jaar geleden nog niet.
Nee, precies.
En alle dingen die ik hier doe, heb ik in Uithoorn eigenlijk ook nooit gedaan.
Nee, allemaal andere dingen.
Ik heb natuurlijk een nieuwe familie bijgekregen. Die hier wel allemaal in de buurt wonen en waar ik erg goed mee omga.
Ja.
En ik onderneem heel veel meer avontuurlijke dingen met Maaike dan ik ooit gedaan heb in mijn leven. Dus wij maken reizen die ik nog nooit gemaakt had.
Wat eerst was het met de camper op weg of met de
nee,
camper?
Nee, dan was het standaard wel met de auto naar Italië. Dat was, ja, precies, dat was precies, het eigenlijk precies. Wel een beetje. En nu,
toch ook, dat klinkt wel echt als een midlife crisis. En misschien moeten we niet spreken als een midlife crisis, maar meer als in de volgende stap in je leven.
Ja.
En er zitten nu gerust wel een aantal mannen zijn, misschien ook wel vrouwen die denken, ja, oké, okay, we willen niemand oproepen het helemaal anders te doen. Hè? Want als je gelukkig bent, lekker zo laten zoals het gaat. Je kan ook, ik ga ze ook eventjes mijn verhaal daarin vertellen. Als je het wil laten zoals het is, dat is prima. Maar als je je niet goed voelt, kan altijd anders. En het komt altijd goed. Want jij, ik weet ook van jou, jij deed ook best wel veel. In Uithoorn heb je natuurlijk ook gewoon een sociaal leven. Maar het is niet dat je niks deed daar. Want volgens mij zat je bij heel veel verenigingen, deed je heel veel dingen.
Nou ja, ik ben 10 jaar lang voorzitter geweest van een stichting in Uithoorn. Stichting Sinterklaasactie.
Ja.
Waar we heel veel goede doelen steunden. Dus ik heb daarvoor heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Puur met het oog op maatschappelijke doelen.
Ja.
En mensen die het wat minder hebben te helpen. Ik heb heel lang, echt vanaf mijn 11e, bij een muziekvereniging gezeten in Uithoorn. Daar heb ik ook heel veel vrienden aan overgehouden. Nou ja, nu dus nog maar één uiteindelijk.
Ja, precies.
Maar daar had ik veel vrienden, waarvan er nu één over is. Die ken ik ook van die muziekvereniging.
Ja.
Ik heb veel in het verenigingsleven gezeten. Nou, 10 jaar voorzitter geweest van die stichting, waar ik totaal 25 jaar bij gezeten heb.
Ja. Maar jij zat toch, want af en toe als ik met jou praat, dan lijkt het net alsof het een leven ver weg is. Maar je hebt toch ook nog met die bestuurbare auto's
gezeten? Ik heb ook nog met radiografische auto's gereden.
Ja, dat is ook wel geniaal.
Ja, daar heb ik nog Nederlands kampioenschappen mee gedaan en zo.
Ja.
Dat was een dure hobby, jongen. Daar ben ik mee gestopt toen ik kinderen kreeg, want dat was niet meer te betalen eigenlijk.
Ja.
Dus, dat was wel verschrikkelijk leuk. Dat heb ik samen met mijn vader gedaan ook heel lang.
Ja, maar dat zijn wel die dingen.
Dat was echt heel leuk, ja.
Dus vroeger natuurlijk was dat wel wat meer dan nu. Nee, ik hoorde eigenlijk nooit meer wat van over de bestuurbare.
Nou ja, het is een soort van scene die niet heel veel mensen kennen, maar die er nog steeds wel is, hoor. Er zijn heel veel modelauto-circuits in Nederland.
Ja.
Die liggen allemaal wel een beetje verstopt. Dus ze liggen niet in een woonwijk waar iedereen het kan zien of zo.
Ja, precies.
Je moet echt wel weten waar ze zitten.
Ja.
Maar dat is nog steeds wel een sport die heel actief beoefend wordt door heel veel mensen. Alleen, ja.
Ja, wel bijzonder. En als ik een beetje kijk naar mijn eigen grote wake-up call, ik denk dat ook misschien wel weer een beetje, ik denk dat we daar elkaar ook een beetje zijn tegengekomen. Ik heb heel lang mijn eigen bedrijf gehad. Ik ben in 2004 ermee gestart. Ik heb in 2021 mijn aandelen daarvan verkocht. En ik merkte op een gegeven moment dat ik niet altijd heel lekker in mijn vel zat. Ik had op een gegeven moment wat last van dingetjes en ik onderdrukte het altijd een beetje. Ik voelde me soms wel eens een beetje wat meer down en dat soort zaken. En op een gegeven moment heb ik het in 2021 verkocht. En toen begonnen eigenlijk de klachten. En ik weet dat jij die klachten ook wel hebt gehad. Daar komen we denk ik ook zo even op. Maar ik kreeg wat last van wat, nou, niet per se druk op mijn borst, maar wat hard overslagen en dat soort zaken. En toen heb ik eigenlijk gezegd, oké, jongens, ik ga het gewoon helemaal anders doen. Ik ben op een gegeven moment met wat verschillende mensen gaan praten. Ik ben met een sjamaan gaan praten. En daar gaan we zeker nog een keer een aflevering ook deels aan wijden. Want dat is echt een heel bijzonder verhaal. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan niet alles al verklappen. Maar uiteindelijk ben ik gaan kijken van oké, hoe kan ik nou zo gezond mogelijk en zo goed mogelijk in mijn vel gaan zitten. En ik denk ook als je gaat kijken naar een midlife crisis. En ik denk, misschien moeten we niet meer een midlife crisis, maar gewoon een midlife verandering. Dat je dan op een gegeven moment ook de senioriteit hebt om te zeggen oké, wat ik nu doe is niet meer goed zoals ik me voel. En dat je daarin heel veel dingen gaat veranderen. En dat je misschien ook dan juist gaat zeggen, ik ga nu dingen doen die ik leuk vind. Vorige week zaten we bij jou buiten, was een geniale dag. En toen zei je op een gegeven moment van, en dat vond ik heel mooi, ik heb goed onthouden van, ik wil nu leven, als ik iets wil, dan doe ik het gewoon. Want het is, ik leef maar één keer.
Ja, en ik weet niet of ik morgen nog steeds leef.
Precies, dus, precies.
Ik heb de afgelopen jaren best wel veel voorbeelden om me heen gezien van mensen die veel te vroeg zijn gestorven.
Ja.
Rond hun 60ste, zeg maar. Nou, ja. Ik ben 52, dus de 60 is serieus dichtbij aan het komen voor mij.
Ja.
Wat heb ik eraan als ik straks 60 ben overlijd met 4 ton op de bank of zo?
Ja, precies,
weet je wel?
Precies.
Ja, weet je, mijn kinderen, ik ga ervan uit dat die zichzelf wel kunnen redden. Die doen het allemaal prima. Dus die hebben dat geld in principe niet nodig. Ik heb het zelf allemaal verdiend. Hè, samen met Maaike. Dus waarom zouden wij daar dan niet gewoon nu leuke dingen mee doen?
Ja, precies.
En als ik nu denk van, joh, ik vind pizza's bakken hartstikke leuk. En ik loop elke keer te klooien in de keuken. En het wordt één grote teringzooi. En mijn oven is eigenlijk net niet goed genoeg. Ja, waarom koop ik dan niet gewoon een pizza oven voor buiten? Die,
precies.
Waar je wel goede pizza's in kan bakken en met een tafel erbij waar ik buiten die pizza's kan maken, zodat ik al die kleren zo niet binnen heb.
Ik vind dat een mooie
dan
instelling.
Doe ik dat gewoon.
Ik vind het zelf nog wel lastig soms, hoor, want ik heb zelf wat meer dan dat ik denk, oké, want ik moet zorgen ook dat die kinderen straks hebben. Maar dan vind ik het wel moeilijk om het stapje te zetten van, oké, je moet het ook gewoon zelf leuk hebben en voor jezelf te gebruiken. Dat zou ik echt nog wel veel van jou kunnen leren. Maar als we even het bruggetje pakken, ik voelde me dus niet zo lekker in mijn vel. En ik merkte dat ik vaak moe was en ik sportte veel. En ik was op een gegeven moment gewoon ook fit. Helemaal niet zwaar en gewoon ik denk ook gewoon atletisch. Alleen toch was ik niet fit. En toen op een gegeven moment kwam ik ook met jou in gesprek. En jij hebt volgens mij precies in dezelfde periode ook zo'n fase gehad. Dat je hartoverslagen had en dat je spanning had en stress had. Want ik ben wel benieuwd, want dat was niet echt een wake-up call voor jou. Maar jij hebt het anders aangeklopen.
Nee, dat was ook rond die tijd dat ik dat faillissement, dat ik daarmee bezig was en mijn relatie niet zo lekker liep. Toen heb ik ook die hart, of nee, het zijn geen kloppingen, maar een soort overslag.
Het kan helemaal geen kwaad overigens.
Nee,
alleen,
maar het is super irritant, want je merkt het vooral als je in bed ligt en dan wil je slapen, maar dan ga je constant op liggen letten dat
ja, maar het is ook gewoon een raar gevoel, want ik word opgevoed als je hart anders klopt, is niet goed, dat is slecht. Dat
is irritant.
Ja, dat is gewoon irritant.
En ik had toen natuurlijk het idee van, gewoon stress, want ik heb een faillissement, een relatie die niet lekker loopt, nou, alle. En het is op een gegeven moment ook weer gewoon overgegaan bij mij, toen ik eenmaal bij Microsoft werkte,
weer in rustig vaarwater kwam.
En toen was het allemaal weer prima. Ik heb alleen natuurlijk wel later inmiddels, 2022 bleek ik een vernauwing in een kransslagader te hebben. Want toen kreeg ik vaak ineens pijn in mijn borst bij inspanning.
Ja.
Toen ben ik uiteindelijk na aandringen bij de huisarts. Die zei, nee, dat kan je hart niet zijn, joh, ben je veel te jong voor.
Ja, precies.
Na aandringen toch naar een cardioloog gegaan. Die heeft me op een fiets gezet. En die zei na 3 minuten, stop. Want je hart krijgt niet genoeg zuurstof. Bleek ik een vernauwing te hebben. Nou, ja,
dat is ook wel een ei open
natuurlijk. Dat is even schrikken. En dat was, 2 weken later lag ik in een operatiekamer in het OVG in Amsterdam. Hoef je gelukkig niet voor onder narcose, maar ik kreeg een katheterisatie en dan dotteren ze dat, een stent erin.
Ja.
En daarna heb ik er nooit meer last van gehad. Fysiek in ieder geval niet, maar mentaal heeft dat echt nog wel een tijdje nageëpt in mijn hoofd. Ja. Want ik was altijd gewoon gezond en ineens heb ik het stempel hartpatiënt, zeg maar.
Ja, precies.
Ik krijg ook ineens ieder jaar een uitnodiging voor de griepprik, terwijl ik
precies.
Nog de 60 niet ben gepasseerd.
Een bepaalde manier ben je dan een keer oud of zo.
Ja, maar en toen gebeurde er iets wat ik bij jou ook gezien heb. Hè? Want dan denk je van, ik ben er nog niet klaar voor om van deze aardbodem te verdwijnen.
Precies.
Dus ik wil hier eigenlijk nog zo lang mogelijk blijven.
Dus
ik ga er alles aan doen om te zorgen dat dit niet nog een keer gaat gebeuren. En dat er niet nog zo'n vernauwing komt.
Ja, precies.
Dus ik wil gezonder gaan leven, meer gaan sporten. En dan, toen gebeurde er bij mij wat ik bij jou eigenlijk ook wel een beetje had gezien. Hè? Op het moment dat jij dacht van, ik moet gezonder gaan leven. Dan ga je het op een gegeven moment in overdreven mate doen.
Ja,
in het begin was ik zo verschrikkelijk streng.
Ja,
ik viel af als een gek en ik at niks meer wat niet slecht is. Ik ging alles afwegen, ik op alle verpakkingen kijken hoeveel zout zit erin.
Het beste voorbeeld was dat jij houdt van nachos, chips, om zo maar te zeggen.
Ja, die ging ik zelf
en
maken.
Toen ging je dus echt zelf die nachos maken, maar niet meer zoals ze in een pakje zitten, maar eigenlijk van de wrap zelf.
Nee, dat waren gewoon tortillas die ik gesneden had en dan in de oven stopte.
Ja.
Omdat daar dan weer geen zout in zat. En op een gegeven moment, na een paar maanden, dacht ik van, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk zo, joh. Want ik moet toch ook een beetje lol houden in het leven.
Ja.
En toen ben ik langzaam een beetje die teugels gaan laten vieren. En ik ben ook naar een diëtiste gegaan om een beetje meer balans te vinden in tussen gezond leven en leven, zeg maar.
Ja, precies.
En want op een gegeven moment was het bijna geen leven meer. Weet je, op die manier, als je zo strikt gaat leven, dan ben je alleen maar daarmee bezig en dan vergeet je echt te leven.
Ja.
En met behulp van een diëtiste en dan natuurlijk ook in de gaten houden van allemaal bloedwaarden enzovoort. Ben ik langzaam naar een levensstijl gegaan waarbij ik wel oplet.
Ja.
En ik ook heel veel zorg dat ik gezonde dingen eet. Hè, dus vette vis. En ik eet iedere dag een handje ongezouten noten. En dus daar let ik allemaal op. Niet te veel onverzadigd vet. We maken echt bijna alles zelf. Dus niks uit pakjes waar veel zout in zit. Maar ik drink ook gewoon lekker een biertje met mijn vrienden en Chippy erbij af en toe. En ga uit eten en dan let ik er even niet op.
Ja, maar dus dat
die balans heb ik moeten vinden. En ik heb dat toen op een gegeven moment ook wel bij jou gezien. Dat je op een gegeven moment echt super, super strikt werd. En dat je daardoor bijna een soort van gestrest was over alles.
Ja, zeker.
Omdat het maar gezond moest zijn.
Ja, precies.
En jij hebt dat op een gegeven moment ook weer een beetje laten vieren. En toen,
zeker.
Volgens mij is het toen ook beter gegaan met jou.
Het is zeker beter gegaan. Want uiteindelijk, als er nu mensen zijn die luisteren die dat herkennen. Kijk, het komt uiteindelijk goed. Kijk, hartkloppingen, hartoverslagen, het is allemaal niet ernstig. Maar het is een signaal van je lichaam dat er wel iets sluimert. En daar moet je naar kijken. En het is niet uiteindelijk het signaal wat het probleem is, maar het is eigenlijk wat eronder sluimert. En wat bij mij het gewoon was, is gewoon het continu aanstaan, het niet kunnen ontspannen, het alles te doen, om het zo maar te zeggen. Dus te gezond eten, te veel sporten, te veel willen behalen als het om een gezin zit. Er altijd voor iedereen willen zijn, het continu wil zorgen. En dat is natuurlijk nog steeds heel belangrijk, want het is eigenlijk iets moois, want het is ook iets goeds. Alleen, als ik bijvoorbeeld nu naar eten kijk, wat ik nu heb gedaan is een soort van ezelsbruggetje. Als ik het zelf niet kan maken, dan eet ik het ook liever niet. En dat is bijvoorbeeld, ik ben gek op chips. Ik ben echt van kleins af aan. We hadden nooit heel veel snoep. Ja, we hadden ook wel snoep in huis, maar bijvoorbeeld niet heel veel chocola. Maar we hadden zo'n grote chipstrommel. We hadden best wel wat chips, vonden we lekker. Hamkaas en dat soort dingen. Maar juist die dingen zoals Bugles, hamkaas, die lezen ovenfriet dingen, dat soort dingen. Of die ovenchips, dat eet ik allemaal niet. Want dat zijn allemaal dingen die je niet kan maken. Dus het enige wat ik nu nog eet is gewoon vaak paprika chips of witte chips. En ik weet dat daar wel wat vet in zit, maar het is uiteindelijk gewoon een aardappel die
gefrituurd is.
En maar een hamkaas, ja, pak eens een keer een hamkaasje. Er is bijvoorbeeld een keer zo'n programma geweest dat echt chef-koks, nou die kunnen aardig koken, die moesten dan proberen om sommig voedsel na te maken.
Ja, ik heb dat ook gezien. Ja.
Toen dacht je wel eens van, sommigen redden het gewoon niet.
Ze moesten pringels namaken.
Pringels,
nog? Dat is ook niet te doen.
Maar ook, alsof voor mij moesten ze ook iets van hamkaas of Doritos, dat soort dingen. Het lukte ze gewoon niet, omdat het gewoon zo gemanipuleerd troep is.
Voedsel is dat.
Ja, en dus dat soort dingen. Op een gegeven moment, ik drink nog steeds mijn rode wijntje. En ik drink nog steeds mijn biertje. Vind ik het heerlijk. En ik vind het ook heerlijk om gewoon goed te eten. Maar ik merk wel aan mezelf dat ik gewoon uiteindelijk wel een soort van houvast nodig heb altijd. En dat brengt me wel, geeft me wel rust. En ik weet ook waar het vandaan komt. Want mijn moeder is best wel vroeg overleden. En een paar weken daarna, toen was onze assistent, nou ja, ik kan zeggen assistent-trainer, die viel dood neer op het veld. Die kreeg een hartaanval. En op een of andere manier heb ik toen voor mezelf iets ontwikkeld dat iedereen zomaar neer kon vallen. En heb ik ook een soort iets ontwikkeld dat als je iets met je hart hebt, dan ben je dood. En als je op een gegeven moment stress hebt en iets wat je juist niet wil, gaat dan vaak juist gebeuren. Dus dan krijg je juist, ja, als je heel erg focust op een bepaalde plek in je lichaam, bijvoorbeeld op je knie, op een gegeven moment gaat die knie pijn doen. Dat is gewoon niet, dat is heel raar, maar het werkt wel zo.
Ja.
En dat is hetzelfde als je heel erg focust op je borst, op een gegeven moment gaat die borst pijn, want je krijgt een soort van druk, omdat die spieren beginnen vast te zitten. En op een gegeven moment komt het allemaal een beetje bij elkaar. En dan denk je, hey, ik ben er ook nog. En dan krijg je dus dat soort zaken. Maar ja, het is wat dat betreft voor mij een hele grote reset geweest. Dus als we dan weer eventjes terugleren naar die midlife crisis, die we geen crisis noemen, dan zijn het allemaal wel stappen die we allemaal mee hebben gemaakt. En ik zie het nu ook bij vrienden, die bijvoorbeeld weer 10 jaar jonger zijn, die komen straks ook in die fase. En dan vind ik het heerlijk om te kunnen zeggen, vriend, het komt goed, maak je niet zo druk. En dat is wel echt iets waar ik zelf heel blij mee ben.
Ja, dat is eigenlijk wel mooi van iets uitgebreidere vriendengroepje dan wij twee. Hè? Want als je nog een andere vriend van ons erbij pakt, die is ongeveer weer 10 jaar jonger dan jij.
Ja,
ik ben ongeveer 10 jaar ouder dan jij. Ja. Dus er zit allemaal. Dus jij maakt nu dingen mee die ik al een keer gezien heb,
precies,
waar ik jou misschien raad over kan geven.
Ja.
En hij is weer 10 jaar jonger dan jij. En die komt nu in een fase die jij al hier hebt meegemaakt. Dus zo kunnen we elkaar best wel een beetje adviseren en misschien wat meer in balans door het leven heen leiden, zeg maar.
Want ik denk ook dat je altijd wel iemand nodig hebt die kijk, mensen willen, aan de ene kant vinden ze het lekker als ze worden geholpen, maar niet te veel, want dan voel je misschien een beetje bezwaard. Het is ook wel lekker als je het zelf kan. Maar als je dus op een gegeven moment gewoon met dingen zit, als mensen ook luisteren met dingen zitten, laat je gewoon helpen. Laat je gewoon adviseren. Ga het niet allemaal zelf uitzoeken. Iedereen heeft dat leven al een keer meegemaakt. Iedereen heeft dat al een keertje gezien. Ook als je een midlife crisis hebt, ook als je denkt van, jeetje mina, ik ben zo klaar met wat alles wat ik doe. Verbrand niet altijd al meteen alles wat achter je ligt. Want het is soms niet eens zo heel verkeerd om het hoe het gaat.
Nee, precies. Kijk, ja, en mensen moeten natuurlijk ook wel gewoon in staat blijven om hun eigen fouten te maken. Want daar leer je natuurlijk ook gewoon van.
Ja.
Maar er zijn misschien wat zwaardere, ernstigere dingen in het leven waar je ze wel voor kan behoeden.
Ja. Ja, nee, zeker.
En dat vind ik eigenlijk, om dit dan maar even af te ronden. Want we worden ouder en mensen vragen wel eens, vind je het erg om oud te worden? En ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Want hoe ouder ik word, hoe beter ik mezelf ken en hoe makkelijker het leven wordt eigenlijk.
Ja, maar het zijn van die kleine dingen. En ik heb het met jou ook wel vaak over gehad. Want jij hebt daar denk ik een vergelijkbare ervaring mee. Toen ik een jaartje of 16 was, toen werd ik heel snel, heel vaak rood. Ik had dat warm en ik werd nog steeds altijd wel een beetje snel een bepaalde temperatuur in mijn lichaam. Maar als ik dan bij spreken tegen een meisje, en die zei wel tegen me, was boef. En op een gegeven moment wordt het een ding, weet je wel. Dus word je heel vaak rood, terwijl je dat helemaal niet wilt. Maar uiteindelijk, als je dan even buiten jezelf gaat staan en iemand anders die ziet jou rood worden, die denkt, oh, dat is best wel schattig. Of het is best wel lief, weet je wel. Maar voor jezelf is dat echt de hel. En als je dan nu kijkt, terwijl je ouder wordt door de jaren heen, Dan is het net alsof een soort van, het is bijna een magisch gevoel dat je denkt, nou, het gebeurt niet meer, weet je wel. En ik ben nu zelf degene die als het ware het gesprek op een goede manier kan gaan. Ik kan voor groepen staan, ik kan voor groepen spreken. Ik kan een uur lang een podcast voorlullen. Ik kan het zelfs doen als er 300 man zitten luisteren. Wat ik ook wel, ja, 300 is een beetje veel, maar laat zeggen 150, wat ik ook in het verleden wel heb gedaan. Als 16-jarige jongen had ik me dat zelf niet zien doen. Maar je kijkt altijd naar je leven van het moment hoe oud je bent, terwijl je uiteindelijk allemaal stappen daarin zet. En dat is denk ik ook wel, ja, ik denk als we naar de grote wake-up call gaan, dat mijn allergrootste wake-up call is die ik heb gehad. We zijn continu gewoon leren en dingen die je nu niet kan. En Van Gaal zei het altijd al, die noemde het imagineren. Als je op een gegeven moment echt iets wil en je blijft er maar aan denken, ja, ik geloof er ook wel steeds in. Dan
manifesteren noemen ze dat tegenwoordig, ja, hè? Dat is populair.
Maar volgens mij was dat ook, want het is manifesteren en Van Gaals noemde het imagineren. Maar dat is
de Engelse term, denk ik dan.
Maar hij zei dan op zijn Van Gaals, je moet imagineren.
Ja. Typische verhaal.
Ja. Ja. Hey Roel, we gaan al weer lekker door de tijd heen. En we gaan dus de komende 6 afleveringen continu een ander onderwerp pakken. Vandaag was de grote wake-up call. We hebben onszelf even voorgesteld. We hebben gekeken naar hoe dicht schuren wij aan tegen het midlife crisis zijn of hoeveel dingen hebben we gedaan. We komen eigenlijk, als we dan naar de conclusie kijken, 1. Een midlife crisis klinkt veel te negatief. Want het hoeft allemaal niet zo te zijn dat het alleen maar is een nieuwe vrouw. Nou, in ieder geval wel een dure auto of iets dingen. Maar het zijn ook dingen die je gewoon anders kan doen en die heel veel positiviteit kunnen brengen. Als jij nou nog de luisteraars 1 ding zou mee willen geven over al die 52 jaar ervaring als het gaat om dingen die je gedaan hebt en waar mannen mee spelen, wat zou je dan tegen je jongeren zelf willen zeggen?
Ik zou tegen mijn jongeren zelf zeggen, ga genieten van het leven en wees vooral niet bang voor verandering.
Ja.
Want soms is verandering juist goed. Ja. Vaak is verandering juist goed.
Ja. Ja.
En soms moet je het ook gewoon opzoeken om een nieuwe fase van je leven in te komen en weer gelukkig te worden.
Ja. Ja, en als ik naar mijn jongeren zelf zou zeggen, dan zou ik eigenlijk mezelf even willen vastpakken. Misschien een beetje knuffeltje, zou ik zeggen, komt goed.
Ja.
Gewoon, komt goed. Maak je niet zo druk. We maken ons in het leven vooral veel te druk om dingen waar we ons niet druk om moeten maken. En daarom gaan
eens,
we ook.
Je maakt je vaak, 90% van de tijd dat je druk maakt, is het over iets wat nooit gaat gebeuren.
Nee, precies. Want, hoe gaat dat gezegd ook weer? Een mens vreest het meest voor wat hij te vrezen heeft of zoiets? Want ik ken al het meeste gezegd en zo, maar ik weet ze nooit zo goed in de context.
Ja, deze weet mens ik vreest altijd wel
het meest voor wat hij te vrezen heeft. Zoiets is het. Nou goed, dat komt er eigenlijk op neer. Een mens is voor de grootste gedeelte van zijn tijd het meest bang voor iets wat gaat komen wat nooit zal gaan gebeuren.
Ja, precies.
Dus,
zonder feitheid.
Ik vond het gezellig. Ik kijk alweer uit naar de volgende aflevering. We moeten wel 1 afspraak erin maken, want we zitten nu met een glaasje water en een tonicie.
Ja. Yeah.
Voor de volgende keer
saai.
Gaan we in ieder geval eens eventjes kijken of we daar. Want 1 ding is een gouden regel: niet eten tijdens de podcast. Dus we kunnen niet kaasjes, dingetjes en hoe heet het neerleggen, want dat is niet te doen. Maar we kunnen wel een lekker wijntje of biertje erbij pakken.
Lijkt me een goed idee.
Ja?
Ja.
Oké. Dankjewel.
Jij ook bedankt.